Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vanmorgen is Riemtje Dijkstra. De collecte is voor Dorcas. De bloemen gaan deze week naar broeder Simon Peres als groet van de gemeente. Zo de heer wil, is er morgenochtend om 10:00 een dienst waarin dominee Bijleveld uit Bornbergen hoopt voor te gaan. Aanstaande zaterdag, oudjaarsdag, is er 's avonds om 8:00 een dienst waarin dominee Douma van de Molen uit Leek hoopt voor te gaan. 7:30? Oh, 7:30. En volgende week zondag is er een dienst die begint om 11:00, waarin dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst. En voor de volgende mededeling verzoek ik u te gaan staan.
Op zaterdag 24 december is door zijn hemelse vader bevorderd tot heerlijkheid onze broeder Pieter Hamstra in de leeftijd van 88 jaar. Boven de kaart staan de woorden uit de trouwtekst uit Psalm 25 vers 3. Ja, allen die u verwachten worden niet beschaamd. De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden, zo de Heere wil, op vrijdag 30 december om 13:30 vanuit de aula van Memento Mori in Harkema en gelegenheid tot condoleren vanaf 13:00. We willen in onze gebeden ook denken aan hen die achterblijven, hun kinderen, Pieter, Imke en Marten, Klaas en Corné en de klein- en achterkleinkinderen. Ook op zaterdag 24 december is van ons heen gegaan naar zijn eeuwige woning onze broeder Willem Piek op de leeftijd van 84 jaar. De dankdienst voor zijn leven zal deelverlente plaatsvinden op donderdag 29 december om 13:00 vanuit de hervormde kerk van Beetse Zwaag en gelegenheid tot condoleren is er vanaf 12:30. We willen in onze gebeden ook zijn kinderen en kleinkinderen gedenken. En zingen we nu ter nagedachtenis aan hen beiden het lied Lichtstad met uw palenpoorten, lied 413, vers 1 en 4. Gaan zitten, dan wordt de kerstkaars nu aangestoken en het gedicht gelezen.
Christusfeest. Gods Zoon, Jezus, Hij is gekomen naar deze aarde, gevallen in schuld. Hij heeft de straf van ons overgenomen en als Hij weer komt, dan is alles vervuld.
En zingen we nu, zo mogelijk staande, ons intochtslied, Psalm 118, versen 1 en 9. Willen we nu een ogenblik stil zijn en de Heere in een persoonlijk gebed vragen om zijn zegen over deze dienst. En zingen we naar Votum en Groet het Gloria met de woorden van gezang 134, het tweede vers. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Laten we bidden. Dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Is het God die ik op de aarde?
Ik mag u de genade verkondigen, want u kent de genade van ons Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Donker de nacht, maar in die nacht werd Jezus geboren, het woord van God in de tijd vervuld. Zingen we lied 100 uit de Evangelische Liedbundel. Dirigent zou zijn, zou ik zeggen, die laatste regel moeten we nog even oefenen. Ik lees u hoe wij die God mogen navolgen uit Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de genade als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefde, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen, zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Dat is wat God van ons vraagt. Lied 595 uit de opwekking. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Zullen we, voordat we Gods woord openen, bidden om het licht van zijn Heilige Geest. En nooit besef ik hoe u leed, de pijn die al mijn zonde deed. Heer, zo mogen we bij u komen. En we mogen van u leren en we mogen uw genade over ons heen krijgen. En we weten het, we schieten zo vaak tekort. Er is zoveel wat in ons leven ontbreekt aan dat beeld van u zijn. En daarom komen we bij u. En we vragen u, wilt u ons vergeven? Wilt u naar ons toekomen met uw liefde en genade? Heer, en wat is dat geweldig? Dat we dat op het kerstfeest met elkaar ook mogen vieren en weten. Dat u naar deze wereld kwam om onze zonden op u te nemen. Om ons te redden. Om onze heelmaker te zijn. Heer, en zo bidden wij u voor ons, zoals we hier in de kerk zitten. We bidden u voor degene die later met ons meeluisteren. We bidden u overal waar uw woord gebracht mag worden. Laat het tot eer van uw grote naam zijn. Laat uw licht mogen stralen over mensen en door mensen heen. Heer, en zo bidden we u, wilt u met uw Heilige Geest ook hier aanwezig zijn. Als we uw woord openen, als we dat overdenken. Heer, laten we open oren en open harten hebben voor uw boodschap. En we willen u geven. Wilt u geven dat we ook werkelijk het kerstfeest mogen vieren, zoals het bedoeld is. Niet als dat magische moment, niet met al die toeters en bellen, maar wel met u centraal, het kind dat kwam om ons te redden. Heer, zo bidden we het. Kom met uw geest, hier in ons midden. Amen. De schriftlezing is uit Lucas 2, vers 1 tot en met 14. En ik neem aan dat Jeffrey dat met ons zal lezen. Daarna gaan we zingen van gezang 135, vers 1 en 2. Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren eer. Vrede op aard, het is vervuld, God verzoent der mensen schuld.
Lucas 2, en er staat boven de geboorte van Jezus. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius overzieren stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld, en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In mensen een welbehagen.
Misschien hebt u het afgelopen week ook gelezen, maar er stond een artikel in de krant over het feit dat veel predikanten moeite hebben met het maken van een kerstpreek. En eerlijk gezegd vind ik het maken van een kerstpreek ook moeilijker dan een preek voor Pasen of Pinksteren. En toch staat de geboorte van Jezus uitvoerig beschreven in de evangeliën en kun je er allerlei kanten mee op. Je kunt vertellen over Jozef en Maria. Je kunt vertellen over dat er geen plaats voor hem was in de herberg, over de herders tot wie de heerlijke boodschap kwam, de engelen en hun lied, de ster en de wijze. Maar eigenlijk moet het voor velen daar ook bij blijven. Een beetje romantisch, lieflijk, mooi, een schilderachtig tafereeltje. Want een preek op kerstmorgen die dat liefelijke eraf haalt, is eigenlijk niet wat de doorsnee kerkganger wil horen. En toch, vanmorgen lazen we het kerstevangelie uit Lucas 2. En zeker, het hoort erbij. Maar de preek zal gaan over die woorden van Paulus aan de Galaten. Galaten 4, vers 4 en 5. En eigenlijk zou je dit het kerstverhaal van Paulus kunnen noemen. Hij noemt geen Maria, geen herders, geen engelen of wijzen, geen stal of kribbe, geen Augustus of Bethlehem, geen historisch plaatje. Maar wat Paulus wel doet, is ons laten zien wie erachter zit. Het is alsof je het kerstevangelie op papier krijgt en er zit zo'n watermerk in. Gods stempel. Dan zie je het kerstgebeuren niet vanuit de aarde, maar vanuit de hemel. Galaten 4, vers 4 en 5. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Zingen we na de verkondiging gezang 146, 1, 2, 3 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. God zond zijn zoon toen de volheid van de tijd gekomen was. Dus niet zomaar op een willekeurig moment. Nee, er ging een tijd aan vooraf en er kwam een tijd na. En wat hier gebeurt, de geboorte van Jezus Christus, is grondig voorbereid. Het kindje Jezus is niet het zoveelste mensenkind dat ter wereld kwam. God stuurde zijn zoon toen, op dat moment, niet eerder en niet later. God keek niet op onze klok of onze kalender, maar op zijn klok. En hij zei, nu is het juiste moment. Nu is de tijd vervuld, de volheid van de tijd gekomen. Even tussendoor. Zoals dat gold voor Jezus' geboorte, zijn komen op aarde, zo geldt dat ook voor zijn wederkomst, zijn terugkomen op aarde. Niet op onze tijd. Niet als wij denken, nu zijn er zoveel verschrikkelijke dingen in de wereld, zoveel machthebbers en dreiging, zoveel rampen en tekorten, nu zal de tijd wel gekomen zijn. Nee, God beslist. God ziet het. God kijkt op zijn klok. En pas op zijn tijd zal Jezus weerkomen. Omdat dan de tijd van Gods geduld voorbij zal zijn. Het evangelie in de hele wereld verkondigd is. Toen de volheid van de tijd gekomen was. En als je het hebt over volheid, over vervuld zijn, dan zegt dat iets over het verleden, maar ook over de toekomst. Want dan gebeurt er wat. God had het besloten en gezegd dat hij een nieuw begin zou maken in Genesis 3 al. De profeten hebben het voorspeld en aangekondigd dat de Messias, Gods grote zoon, de koning op de troon van David, de redder van de wereld zou komen. En toen dat moment gekomen was, werd Jezus geboren, zond God zijn zoon uit. Menselijk geredeneerd zouden wij kunnen zeggen, de tijd was vol, omdat toen Jezus geboren werd, de wereld er klaar voor was. Onder de Romeinse overheersing waren veel wegen aangelegd, waardoor het evangelie makkelijk verspreid kon worden. Er was één taal, het Koine Grieks, dat door velen gesproken werd. Je had het toen over de Pax Romana, de vrede van Rome, waardoor reizen door de bewoonde wereld betrekkelijk veilig was. Israël viel onder Romeins bestuur en was gebonden aan hun wetten. En dat betekende in ernstige gevallen geen dood door steniging, zoals de Joden deden, maar dood aan het kruis, zodat de profetieën in vervulling konden gaan. Of je zou kunnen zeggen, de tijd was vol, omdat het aantal mensen dat de Messias verwachtte wel heel klein geworden was. Of omdat de zonde van de mensheid zo groot geworden was. De tijd was vol omdat de wet zijn doel had bereikt. Namelijk dat de mens eindelijk had ingezien dat hij zonder Gods hulp die wet nooit zou kunnen houden. Maar als we zo redeneren, dan zou het kerstfeest van onderop beginnen. Dan zou het aan politieke, religieuze omstandigheden aan ons mensen liggen. Op deze manier zouden we God dan proberen na te rekenen. En dat kunnen we niet. Laat het daarom maar gewoon staan. Zonder invulling. De tijd was vol, omdat het Gods tijd was. Toen ging de hemel open. Toen zond God zijn zoon. Uit zichzelf, staat er letterlijk. En daarmee werd alles anders. Je hebt soms pastorale gesprekken met mensen en dan blijkt dat één bepaalde gebeurtenis in hun leven zo'n impact heeft gehad dat heel hun verdere leven daardoor werd en is bepaald. En als dat ter sprake komt, is het helaas vaak niet positief, maar negatief geweest. Eén gebeurtenis. Eén ervaring die alles veranderd heeft. Mag ik de impact van de geboorte van Jezus met een voorbeeld proberen duidelijk te maken? Jetze en Loekje staan aan de rand van de grote vijver in het park. Ze vervelen zich een beetje. Jetze pakt een steentje en gooit dat in het water. Er verschijnen wat kringen, maar verder gebeurt er niet zoveel. Dan is het Loekje haar beurt. En een dikkere steen heeft al heel wat meer effect. De eenden die er zwemmen vliegen verschrikt weg en er ontstaan wat meer rimpelingen. De kringen vormen nu een wijde boog om de plek waar de steen naar de diepte is gezonken. Leuk spelletje. Ze kijken om zich heen. Wauw, dat is een dikke kei. Die daar ligt om een markering van het pad aan te geven. Met moeite kunnen ze hem samen optillen en ze sjorren hem naar de waterkant. En gooien hem zo goed en kwaad als dat wil een eindje van de kant het water in. Snel moeten ze een stapje achteruit doen omdat het water bijna over hun schoenen en broek dreigt te spoelen. Gemeente. Broeders, zusters, ouderen, jongeren. Dat is wat er gebeurde toen God zijn zoon naar deze wereld zond. Toen Jezus geboren werd. Toen stortte als het ware een kolossale berg in de zee. Waardoor er een wereldwijde tsunami ontstond. Kerst. Jezus' geboorte. Het is maar niet een mooi herdenkingsfeestje van Jezus zijn geboortedag. Het is die allesbeslissende, wereldveranderende gebeurtenis. Dat ingrijpen van God, waardoor het voor heel de wereld vanaf toen anders werd. Een van de dingen die daarop wijst, is onze jaartelling. De christelijke jaartelling die vanaf 525 na Christus voor een groot deel van de wereld werd ingesteld. Die jaartelling die rekent met een periode voor en een periode na Christus. Hoe lang dat nog zal blijven is de vraag, want het aantal christenen in westerse landen wordt steeds kleiner. En voor niet-christenen, voor mensen die niets met Christus te maken willen hebben, is dat best wel lastig. Zo niet onverteerbaar dat dit zo is. Maar het zegt ons wel iets. Namelijk dat de komst en het werk van Christus de tijd definitief heeft veranderd. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. God heeft uit zichzelf, uit zijn eigen wezen, zijn Zoon uitgezonden. Dat wijst erop dat Jezus ook echt, waarlijk God was. Zoals Johannes dat ook in zijn evangelie zegt. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Maar Jezus was ook echt mens. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Echt mens. In de Bijbel ontmoeten wij twee mensen die hun geboorte vervloeken. U kent hun namen misschien wel. Jeremia, de profeet, die zegt: vervloekt is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop mijn moeder mij baarde. Die dag mag niet gezegend zijn. Vervloekt is de man die mijn vader het goede nieuws bracht en riep: u hebt een kind, een jongen. Waarom moest ik de moederschoot verlaten? Ik heb alleen maar verdriet en pijn en ik slijt mijn dagen in schande. Die andere is Job. Ramp na ramp, leed na leed overkomt hem. En dan roept hij het uit: waarom ben ik niet gestorven toen ik uit de moederschoot kwam? Dan zou ik neerliggen en slapen, dan zou ik rust hebben. Zij gingen gebukt onder hun roeping, onder datgene wat hen overkwam. En Jezus, wat een leven ging hij tegemoet. De heerlijkheid die hij bij de Vader had, moest en wilde hij voor ons afleggen. Hij die rijk was, werd arm voor ons. Een leven, een roeping van geen plaats, geen aanzien, op de vlucht moeten, veracht en verlaten zijn. Een leven van verzoeking, lijden en sterven. Dat was zijn leven. Roem hemel die geboortedag. Maar nergens lezen we dat Jezus zijn geboortedag vervloekte. Want hij werd geboren voor ons. Hij was gehoorzaam aan zijn roeping tot het bittere eind. Onderworpen aan de wet. Maar hij hield van die wet. En hij hield de wet omdat het Gods wil was. Hij, Jezus, volledig God en volledig mens. Hij heeft die wet vervuld. Kerstfeest. Het kindje Jezus is geboren. En daar zingen we van met lieflijke woorden en romantische taal. Maar dat geboren worden van Jezus betekende voor hem ondergedompeld worden in die verschrikkelijke, zondige mensenwereld. Zoals die hele grote steen in dat diepe donkere gat. In die poel van zonde, leed, schuld tot in het slijk in de hel naar beneden gezonken. Hij, de Zoon van God, werd Zoon des mensen. Om ons kinderen van God te maken. Wat een fantastische, bijzondere, genadige ruil. Wat een heerlijke boodschap. Dat is het wat kerstfeest tot een feest maakt. Dat wij door zijn komst naar deze aarde uitzicht en toekomst hebben. Dat betekent zijn geboorte. Dat in hem het koninkrijk van God gekomen is. En dat wij daar deel van uit mogen maken. Ik wil eindigen met de woorden waarmee Paulus zijn kerstverhaal afsluit. En nu, omdat u kinderen bent en geen slaven meer van de machten van de wereld, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. En door die geest, God die in ons woont, kunnen en mogen wij verder in beweging komen van de kribbe naar het kruis en de wereld in. Die wereld waar nog zoveel duisternis is. Om het te laten zien. Om het te vertellen. Jezus is geboren voor u, voor jou, voor mij. En hij wil ons redden. Hij wil ons veranderen. Door hem is er een nieuw begin. Een begin dat nooit meer eindigt, maar uitloopt op het eeuwige leven met hem. Amen. willen we de Heer nu danken en bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, voor dit grote offer, voor uw liefde en trouw. Dank u wel, dat u uw Zoon zond naar deze wereld. Dank u, Jezus, dat u gekomen bent en voor ons er wilde zijn. Mens onder de mensen, God zo. Dank u dat we mogen geloven en weten dat u hier kwam om ons te redden, om onze schuld op u te nemen. Heer, en geef dat we dat mogen geloven, dat we ons leven zo aan u toe mogen vertrouwen, dat dat voor ons het kerstfeest mag zijn, uw grote liefde. Die ruil die toen heeft plaatsgevonden. Heer, en we willen u bidden voor al diegenen die dat nog niet geloven of niet meer geloven. Voor al diegenen die denken dat ze het zelf wel kunnen. Voor diegenen die u niet kunnen narekenen en daarom het geloof maar wegdoen. Wil u bidden voor al diegenen die nog nooit echt van u gehoord hebben. Die een heel vertekend beeld hebben van wie u bent. Omdat ze misschien wel kijken naar uw volgelingen. Heer, we willen u bidden voor een wereld waar zoveel mensen lijden. Waar zoveel mensen ook vervolgd worden. Omdat ze in u geloven. Heer, we willen ook bidden voor onze gemeente, voor hen die het moeilijk hebben, speciaal in deze dagen van rouw en verdriet, van gemis. En zo bidden we u voor de familie Hamstra, voor de familie Piek, dat ze uw troost mogen ontvangen, dat ze verder kunnen, omdat ze weten dat u erbij bent. Dat u de grote trooster bent, maar dat de dood ook niet het einde is. Heer, en voor de ene familie is dat duidelijker dan voor de andere. Wilt u geven dat ook bij de familie Piek, bij de kinderen en kleinkinderen, een beetje een licht mag gaan branden. Ook als de dienst er zal zijn, ter nagedachtenis. Heer, wij willen u vragen, wilt u uw troost schenken? Helpen, ook als het gemis straks nog weer erger gevoeld wordt. Heer, wij willen u bidden of u met uw zegen hen erbij wil zijn. We willen u ook danken voor al het goede dat u ons elke keer weer geeft. Dat we hier in vrijheid naar de kerk mogen gaan. En dat we mogen zingen, u mogen loven en prijzen. Dat we ook van u mogen getuigen. Help ons daar ook bij. Juist ook in deze tijd, tijdens de kerstdagen, waarin we misschien een kerstdiner straks hebben waar ook niet-gelovigen bij zitten. Geef ons de vrijmoedigheid om dat niet onder stoelen of banken te schuiven. Maar ook van dat kind te getuigen. Wat het met ons doet, wie u voor ons wilt zijn. Heer, wij willen u ook bidden voor al dat leed dat er is in de wereld. En we denken aan de oorlog in Oekraïne. Maar ook in andere landen waar mensen verdrukt, vervolgd worden. Waar zoveel strijd en moeite is. Heer, wilt u uw vrede geven in harten van mensen? Wilt u machthebbers doen stoppen met het steeds meer willen van macht? Wilt u geven dat er een eind aan die oorlog mag komen? Dat er vrijheid mag komen voor mensen. Vrede in landen waar ze tegen elkaar vechten. Heer, wij willen u bidden of u wilt zijn met de vluchtelingen. Die in eigen land niet meer veilig zijn. Uit Oekraïne of uit andere delen van de wereld. Geef ook dat wij die zoveel mogelijkheden, zoveel kansen hebben. Dat we ook ruimte bieden aan hen die geen levensmogelijkheden meer hebben in eigen land. Heer, wij willen u vragen om wijsheid wijsheid voor regeringsleiders in deze chaotische tijd in deze wereld. Wil u bidden voor ons land en volk, waar steeds minder mensen ook religieus zijn of het christelijk geloof willen belijden. Geef dat wij als christenen een licht mogen zijn. Het is zo nodig, het wordt zo donker. En dat toch een opwekking mag plaatsvinden. Mensen bereikt worden met uw blijde boodschap. Vader, ga zo met ons mee. Wees met de zieken, hen die eenzaam zijn, hen die het moeilijk hebben. Draag ze in uw liefde. Dat alles bidden we. Niet omdat we het verdiend hebben, maar uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan bent u in de gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. Dan willen we nu ons geloof belijden in die ene Heer en zingen we daarna ons slotlied Ere zij God, lied 101 uit de evangelische liedbundel. En we mogen het weten en belijden. Ik geloof in God onze Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Die zoveel van ons mensen houdt, dat hij ons niet opgaf. Met ons mee wilde gaan, door het leven van elke dag. Ik geloof dat hij er voor ons wilde zijn in zijn zoon, het kind van Bethlehem. Ik geloof in hem, Jezus de Messias, die ook genoemd wordt Immanuel. God met ons, kind van de vrede, verlosser van de wereld, onze redder. Ik geloof in dit kind voor wie geen plaats was in de herberg, maar die met zijn ouders een gezin vormde. Hij kwam en was mens zoals wij. En bij hem is plaats voor ons allemaal. Ik geloof in zijn leven en sterven voor alle mensen, waardoor hij verlossing bracht uit de donkerte van het kwaad. Uit de macht van de duivel, de zonde en de dood. Ik geloof dat wij de kerstboodschap verder kunnen dragen door de kracht van zijn Heilige Geest die hij ons heeft geschonken. Ik geloof in een gemeenschap van heiligen die hier op het kerstfeest, maar iedere dag steeds weer, die boodschap mag uitdragen. Ik geloof dat wij op weg zijn naar hem, uitziende naar een wereld vol vrede en gerechtigheid. Die komen zal en waar hij zal zijn, alles en in allen.
In the hope.
Dank dat u hier was. Dank voor degenen die hebben meegewerkt, de kerkversieren, Riemke op het orgel. Dank dat we zo het kerstfeest mochten vieren. En vanaf deze plaats wens ik u allemaal hele gezegende verdere dagen ook toe. En we mogen van hier gaan met de verwachting van Jozef en Maria. Met de vreugde van de engelen. Met de verwondering van de herders. Met de vrijgevigheid van de wijzen. En met de vrede van het kerstkind. De Heere God zegen u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en jou. En geven u allemaal zijn vrede.